Goedenavond, gemeente. Namens de kerkenraad heet ik u hartelijk welkom in deze dienst, waarin onze eigen predikant, dominee Zonnenberg, zal voorgaan. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen Psalm 97, vers 1. God heerst als opperheer. En ook vers 6. Beminnaars van de Heer, verbreiders van zijn eer, hoopt steeds op zijn genade. Ik noemde u het eerste en het zesde vers van Psalm 97. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heren Jezus Christus, door de Heilige Geest. Amen. We zingen van Psalm 103, ter voortzetting van deze dienst, en daarvan het eerste, het tiende en het elfde vers. Loof, loof de Heer mijn ziel met alle krachten. De Heer heeft zich als de Allerhoogste Koning een troon gevest in zijn hemelwoning. Loof, loof de Heer, gij zijne legerscharen, wie lust het is op zijn wenk te staren. 1, 10 en 11 van Psalm 103.
Thank you.
Psalm 21 en daarvan het tweede en het laatste vers zingen we na de geloofsbelijdenis. Wat hij u smeekt uit harte grond en als een rein verlangen hebt gij hem doen ontvangen. Verhoog, o Heer, uw naam en kracht, zo zal ons vrolijk zingen door lucht en wolken dringen. Tweede en het dertiende vers van Psalm 21. Maar nu eerst belijden wij in gemeenschap met Gods wereldwijde kerk ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis, waarbij een ieder van u met mij in zijn of haar hart aldus spreekt: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, maar op de derde dag is hij weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Wij bidden u samen om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God, hemelse Vader, we danken u dat we op deze zondag, de verjaardag van onze koning, ook met elkaar mogen nadenken over een koning, een andere. We danken u dat u ons daarvoor de gelegenheid geeft en wilt u ons laten merken dat u met wat u hebt laten neerschrijven in de Bijbel ons heil op het oog hebt. En we bidden u, geef ons de tegenwoordigheid van uw geest, dat die ons leidt en wijdt in de dingen van uw woord. We bidden u voor elkaar hier in de kerk, verbonden met wie thuis meeluistert via de kerkradio of later op een ander tijdstip, op een andere manier. En we bidden u, zegen ons allen hoofd voor hoofd, jong en oud. Want van uw zegen zijn we afhankelijk. En daarmee bedoelen we dat u er zelf bij bent, dat u er zelf in meekomt en dat u zelf die God bent die ook het waard is om alle eer te ontvangen. Niet alleen op zondag, maar elke dag van ons leven. We willen u bidden, helpt u ons in luisteren en spreken, in orgelspel en zingen. En dat alles zal zijn tot meerdere glorie van uw naam. Houd ons zo wakker en waakzaam, nuchter, opmerkzaam op de dingen van uw woord. En help ons om steeds weer niet afgeleid te worden, maar geleid achter hem aan die als een goede herder voorop gaat. Zegen ons. Stel ons tot een zegen. We verwachten het van u. Wil ons zo een God zijn van nabij. Ja, een koning der koningen. Die regeert in alle eeuwigheid. Hoor ons, o God, uit genade. En daarmee bedoelen we in de vergeving van al datgene wat wij op onze kerfstok hebben. En soms ook maar zo moeilijk los kunnen laten. Wat we met ons meedragen, soms ook wegmoffelen of goed praten. We leggen het alles voor u neer. We brengen het alles bij u, omdat u alleen er weg mee weet. Vergeef ons onze zonden die uw hoogheid schonden. En dat bidden we uit genade, in Jezus' naam alleen. Amen. Wij willen met elkaar lezen uit de profetieën van Micha, het vijfde hoofdstuk, de verzen 1 tot en met 8. Micha 5, de verzen 1 tot en met 8. En daar meldt ons de profeet Micha. En u, Bethlehem Ephrata, al bent u klein onder de duizenden van Juda. Uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn in Israël. Zijn oorsprongen zijn van oudsher, van eeuwige dagen af. Daarom zal hij hen overgeven tot de tijd dat zij die baren zal gebaard heeft. Dan zal de rest van zijn broeders zich bekeren met de Israëlieten. Hij zal staan en hen wijden in de kracht van de Heere, in de majesteit van de naam van de Heere zijn God. Ze zullen veilig wonen, want nu zal hij groot zijn tot aan de einde van de aarde. Hij zal vrede zijn. Wanneer Assur in ons land zal komen en wanneer hij onze paleizen zal betreden, zullen we tegen hem 7 herders doen opstaan en 8 vorsten uit de mensen. Zij zullen het land van Assur weiden met het zwaard, het land van Nimrod met getrokken zwaarden. Zo zal hij ons redden van Assur, wanneer die in ons land zal komen en wanneer die ons gebied zal betreden. Het overblijfsel van Jacob zal zijn te midden van vele volken, als dauw van de Heere, als regendruppels op het gewas, dat niet uitziet naar iemand en niet hoopt op mensenkinderen. Ja, het overblijfsel van Jacob zal onder de heidenvolken zijn, te midden van veel volken, als een leeuw onder de dieren van het woud, als een jonge leeuw onder de schaapskudde, die, wanneer hij er doorheen trekt, vertrapt en verscheurt, en er is niemand die redt. Uw hand zal verhoogd zijn boven uw tegenstanders, en al uw vijanden zullen uitgeroeid worden. Tot zover onze schriftlezing. Wij onderstrepen in het bijzonder het eerste vers. Micha 5, vers 1. En u, Bethlehem Ephrata, al bent u klein onder de duizenden van Juda, uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn in Israël. Zijn oorsprongen zijn van oudsher, van eeuwige dagen af. Voor we dit met elkaar overdenken, zingen we eerst uit op toonhoogte 332. Kroon hem met gouden kroon, kroon hem der liefde Heer, kroon hem de vredevorst. Op toonhoogte 332.
Thank you.
Gemeente des Heren, de kinderen in de kerk die zullen zich dat maar nauwelijks kunnen voorstellen, denk ik, dat er een tijd geweest is zonder TomTom en zonder Garmin of welk ander navigatiesysteem je ook gebruikt. Op elke mobiele telefoon is tegenwoordig wel iets te vinden wat daarop lijkt. Maar er is dus een tijd geweest dat er geen navigatiesystemen waren. Geen GPS, geen satellieten. Ja, hoe je dan je weg maar moest vinden. Je had thuis een atlas. En in de auto had je altijd wel een pakketje met routekaarten van verschillende landen of verschillende provincies. En onderweg, dan kwam je aan het begin van het dorp, aan het begin van een stad, wel eens een grote plattegrond tegen met alle straten en lanen en pleinen erop. En dan onderaan stonden al die straten na pleinen en lanen genoemd op alfabetische volgorde. En dan kon je ze opzoeken, A3. Ja, daar moet ik zijn, ongeveer. Maar goed, ook voordat dat er was, zo'n plattegrond aan het begin van het dorp, dan moest je je mond gebruiken. En dan moest je gewoon de weg maar gaan vragen aan wie je onderweg zag. Vragen naar de onbekende weg, vragen naar de bekende weg. En hopen dat die ander je niet op een dwaalspoor bracht, maar je behulpzaam was. Behulpzaam om je op weg te helpen naar het goede adres. Dat moet je natuurlijk wel durven. Sommige mensen zijn wat verlegen, wat terughoudend om iets aan een ander te vragen. Maar wat moet je doen om wegwijs te worden? Nou kennen we allemaal de geschiedenis die opgeschreven staat aan het begin van het evangelie van Matthäus. Tweede hoofdstuk, daar komen we de wijzen uit het oosten tegen. Die zijn onderweg naar een nieuwgeboren koning. Ja, en waar zoek je die? Logisch toch, in een paleis, zou ik zo denken. Nou, dat dachten zij ook. En daarom belanden die wijzen uit het oosten in Jeruzalem, bij het paleis van koning Herodes. En die man die raakt daardoor gigantisch in verwarring wanneer hij die vraag van hen hoort, en heel Jeruzalem met hem. En Matthäus heeft dat heel nadrukkelijk opgeschreven. Een nieuwe koning. Nee, niet aan gedacht. En ook geen denken aan voor wat Herodes betreft. Eén is er koning. En dat is hij, Herodes. Klaar. Maar goed, om op die vraag terug te komen en om daar een passend antwoord op te vinden, daarvoor laat hij dan, zo schrijft Matthäus, alle overpriesters en schriftgeleerden van heel het volk bijeenkomen. En hij wil van hen weten waar de Christus geboren zou worden. En dan komt onze tekst ook van vanavond. Matthäus 2 staat hier, opgetekend uit Micha 5 vers 1. Die overpriesters en die schriftgeleerden, dat is knap hoor, die schudden dat, om zo te zeggen, zomaar uit hun mouw. Kijk, daar staat het, bij de profeet Micha. Zo was het opgetekend in hun Bijbels. En ook in die van mij. En ze weten het precies. Jawel, maar ze doen er niks mee. Dat komt vaker voor. Ik leg daar heel graag toch even wel de vinger bij. Voor heel veel mensen vandaag de dag heeft het Oude Testament afgedaan. Wij zijn gemeente van Jezus Christus. Wij zijn gemeente van het Nieuwe Testament. En het Oude wordt al zo vaak vooruit de oude doos versleten. Nou, dan wijs ik je toch graag op dat wat hier gebeurt. Die wijzen uit het oosten, wat zijn het? Zijn het heidenen? Magiërs, staat er opgeschreven door Matthäus. Heidenen, ja, waarschijnlijk wel uit een ver land in de richting van Perzië. En zij laten zich de weg wijzen aan de hand van de routekaart die in het Oude Testament opgetekend is, daar in dat vijfde hoofdstuk van Micha. Wat God eeuwen geleden, ook eeuwen voor Matthäus 2, door Micha heeft laten opschrijven, dat wijst hen heen naar die geboren koning, waar zij, uitgerekend zij, naar op zoek zijn, omdat ze zijn ster hadden gezien. En let er dan bij het lezen van je Bijbel ook eens op hoe vaak Jezus zelf dat Oude Testament aanhaalt, of er geschreven staat, dit moest gebeuren, opdat vervuld zou worden wat geschreven stond bij de profeet Jeremia, Jesaja en noem maar op. En let er maar eens op hoe vaak ook de apostel Paulus het Oude Testament aanhaalt. En dat daar overal veel lijnen lopen vanuit het Oude naar het Nieuwe Testament. Waardoor de eenheid van de Bijbel wordt benadrukt. We mogen de eerste helft van de Bijbel niet bij het grof vuil zetten. Dat hebben we nodig. Als ik dat uit het oog verlies, dan komt een tekst zoals vanavond helemaal in het luchtledige te hangen. Maar nou is de Bijbel het mezelf die me wegwijs maakt naar Jezus Christus toe. De God van het verbond, de Vader van onze Heer Jezus Christus, laat weten wat zijn bedoelingen zijn, zo dat je leven perspectief krijgt, uitzicht heeft op Jezus Christus, dat Jezus Christus gevonden wordt. En als je dat leest en herleest daar in Matthäus 2, dat dus overpriesters en schriftgeleerden aan heidenen bekend maken, ze worden er allemaal het hele land bij betrokken, ze worden er als het ware met hun haren bijgesleept, en zo worden ze bij de les gehouden, bij de les van het woord van God. De kenner van het Oude Testament wordt naar de weg gevraagd. En ze zetten deze heidense wijzen op het spoor naar de heiland, de nieuwe koning. Als deze mensen gezegd zouden hebben, ja joh, maar moet je luisteren, jullie zijn nu die wijzen uit het oosten, maar eigenlijk hebben die profetieën uit het Oude Testament afgedaan. Die hebben hun tijd wel gehad, daar kunnen we niks meer mee. Nou, ik denk als je dat zou zeggen, dat je in feite een geweldsdelict pleegt. Want je doet dan Gods woord geweld aan. En eigenlijk doen ze dat ook hier. Want als ze dit gewezen en gelezen hebben, dan zingen ze niet, komt laten wij aanbidden. Maar ook later, wanneer Jezus Christus door hen niet wordt erkend en herkend als de gekomen Messias. Ja, dit zijn dezelfde overpriesters en schriftgeleerden. En anders wel hun opvolgers, die we ook in de afgelopen leidersweken steeds weer hebben gevolgd met elkaar in het evangelie van Marcus. En dan zijn ook zij, net als koning Herodes, erop uit om deze Jezus alleen maar uit de weg te ruimen. Ze moeten hem niet. In feite waren ze wegwijzers en wegwezers en uit de wegruimers. Kruist hem. Zo hitsten ze het volk op. Wat kun je dan als mens vreemd in elkaar zitten, hè? Als je zo omgaat met je kennis over de Bijbel, En je gaat zelf niet in de weg die je daarin aantreft. God en zijn woord doen dat niet. God houdt woord. En dat troost me. Dat bemoedigt me. En daarom ook vanavond dat eerste vers van Micha 5. Ik zie het. Het Oude Testament is niet verouderd. Vroeger moesten heel veel mensen deze tekst leren. Zo tegen de tijd dat het richting het kerstfeest ging. En dan was dit altijd een van de teksten uit het rijtje van de profetieën over de komst van de Messias. He, op school of op zondagsschool. Als je oudere mensen wel eens spreekt, dan kunnen ze dit zomaar dromen opzeggen. En het blijkt, zo blijft je ook zo'n tekst je leven lang bij. Maar wat heb je nou uit je hoofd geleerd? Wat staat er nou eigenlijk hier in Micha 5? Om te beginnen moet je zeggen, in feite wordt er helemaal niet zo hoog opgegeven van Bethlehem. Er wordt hier gesproken over duizenden. Ja, duizenden van Juda. Daarmee wordt bedoeld mannen bij duizend. Eigenlijk doelt dat op de gevechtseenheden van Juda, van Israël. In de afgelopen weken was het best spannend, is het nog steeds aan de grens, Rusland-Oekraïne. 40, 50.000 manschappen die zich daar verzameld hebben. En wat gaat er gebeuren? Ze oefenen dreiging. Ze oefenen druk uit. Duizenden. Maar hier in Micha 5 vers 1, helaas, te klein. Bethlehem kon nog niet eens 1000 man in het veld brengen om een legertje te organiseren. Nou, dat zegt wel wat. Dat geeft iets weer van wat en hoe men aankijkt tegen Bethlehem. Wij leven in een wereld van getallen. Zo heette misschien je rekenmethode vroeger wel, op school. En levend in een wereld van getallen gaat het om groot, groter, grootst. Gaat het om veel, meer, meest. Niet te weinig. Alsjeblieft. De macht van het getal is bij ons altijd heel erg sterk. Ja, wanneer eigenlijk niet? Wanneer je ergens een grote plaats moet noemen, een belangrijke stad, ja, sorry, maar dan telt Ochten niet mee. Als je tegen iemand vertelt, iets wat verder buiten de Betuwe vandaan, dat je uit Ochten komt. Ochten? Nou ja, dan noem ik maar Tiel of Arnhem. En dan weten ze ongeveer de richting. Nou, zo verging het dus ook Bethlehem. Volgens de maatstaf, waarnaar de dingen in de wereld worden berekend, telde Bethlehem, ja, het ligt in Efrata, ter nadere aanduiding, niet mee. Het kwam niet in het nieuws. Het leverde geen spectaculaire bijdrage aan de wereldgeschiedenis op. Ho, zegt er iemand. Wacht even. Bethlehem, dat was toch ook de plaats waar koning David... Jawel, David, de man naar Gods hart. Hij kwam uit Bethlehem. Maar je weet hoe hij in dienst kwam, hè? Die geschiedenis, die kennen we. Profeet Samuel, die kwam bij zijn vader Isaï. En al die stoere, sterke zonen van Isaï, die komen dan langs bij Samuel. Ze passeren de revue. Maar nee, er wordt er geen één uitgekozen om tot koning gezalfd te worden. Niet dat stoere, niet dat gespierde, zoals die motorrijders met gedrukte leren jeks aan. Wacht even, ze hebben de jongste nog niet gehad. Ach, die kleine David. En die is het, die kleine. Die wegkruipen, die geringe. Inderdaad, David, die kwam uit Bethlehem. Maar daarom blijft Bethlehem nog wel de plaats van een David zonder glans en zonder glorie, zonder carrière. Ja, wacht even, maar toch de plaats van Gods verkiezing die God op het oog heeft, van de belofte. Hè, Bethlehem, dan denk ik toch ook aan Rachel en ik denk aan Ruth. Zij hebben ook zo hun herinneringen aan Bethlehem. Zij moesten daar bevallen. En dan blijkt toch dat God midden in die wereld van getallen oog heeft voor het kleine, voor het nietige, voor dat wat eigenlijk niks voorstelt. En daar kan hij wat aan kwijt. Ja, en dat daarom ook in die adventsgeschiedenis van die wijze uit het oosten, als het ware weer klinkt van ga maar weer terug naar af. Ga maar weer terug naar waar God zo koninklijk is begonnen. Ga maar terug naar dat kleine plekje, dat vlekje van de belofte. Ga maar terug naar genade alleen. Ga maar terug naar de schriften, naar de Bijbel. Jouw Bijbel, de mijne. Ga maar terug naar Gods vaderhart. God loopt als het ware aan het hoge voorbij en hij kiest het nietige, Bethlehem, tot geboorteplaats van de Messias. Mooi, hè? Want daar vinden we Immanuel, God in ons midden. En Bethlehem, al ben je klein, nee, toch ben je niet de minste. En zeker niet voor God te min. Als wij zoiets hadden moeten uitdenken, hè, dan begrijpen we wel dat we niet in die heidense hoofdsteden zoals Rome en Athene terecht moeten. Maar ja, dan had Jeruzalem ook een goede eerste plaats kunnen innemen. Daar stond de tempel. Daar werd de godsdienst bedreven. Daar vond de eredienst van Israël plaats. Zou toch ook uitermate geschikt zijn. Maar in wie zijn hoofd zou het opkomen dat je de voorkeur zou geven aan zo'n nietig Bethlehem? Toch heeft Micha dit ook opgeschreven. En vandaar dat die overpriesters en schriftgeleerden al terugbladerend en nadenkend het konden opzeggen. Micha heeft zich in Gods naam niet vergist. En tegelijkertijd, als je dat zo leest, dan merk je ook met dat Micha het opschrijft, dat hij zich eigenlijk verbaast over dat wat hij aan het papier heeft moeten toevertrouwen. Een stuk verwondering. Want met dat hij dat hier opschrijft, tekent hij een geweldig grote tegenstelling tussen de kleinheid van die geboorteplaats van de Messias en de grootheid van een koning. Ja, en daar moeten we toch heen. Dan moeten we ervoor oppassen dat we die bekende woorden uit Micha 5 vers 1 niet alleen verengen en verkleinen tot een bekende kersttekst. Maar we moeten zien dat hij veel meer omvat en inhoud heeft. Want je leest daar ook in Micha 5 over de heerschappij van die koning over heel de wereld. Vandaag is onze koning jarig. Ik heb daarom steeds maar gesproken over onze grote koning met een hoofdletter. Maar dat staat er niet, hè, daar in Micha 5 vers 1. Dat zeg je zo gemakkelijk in de lijn van koning David en waar is de geboren koning van de Joden. Er staat hier een heerser. Heerser. Dat tekent zijn heerschappij. Maar wel een vreemde. Een vreemde heerschappij. Want de heerschappij die Jezus heeft uitgeoefend is er een geweest van een die dient. Niet een van de borst vooruit. De neus in de hoogte. He, zo'n Poetin-parade. Nee, deze heerser die onderscheidt zich door nederigheid en is er niet op uit om over zijn onderdanen te heersen, over hen de baas te spelen. Jezus Christus, in wie deze woorden in vervulling zijn gegaan, die kenmerkt zich juist door geweldloosheid. De Zoon des Mensen is niet gekomen om zich te laten dienen, maar om zelf te dienen. Zijn leven te geven, Goede Vrijdag, tot een losprijs voor velen. Zijn koninkrijk is niet van deze wereld. En het enige wapen dat Jezus hanteert, is de liefde. En kijk nou eens in de spiegel, hè. Kijk nou eens in de spiegel of dat klopt. Niet stiekem gaan zitten kijken naar een ander. Ik heb mijn handen vol aan mezelf. Kijk nou eens. Als je dat portret van Jezus Christus nou herkent en erkent, dan kan het toch moeilijk anders. Of de onderdanen van die heerser en de burgers van zijn rijk worden ook gekenmerkt door nederigheid en door liefde. Dat je onder durft te doen voor elk ander. Geen onder onsjes, maar onder doen. Geen partijtjes, maar gemeenschap, gemeente zijn. In de diepte, in de hoogte, met deze heerser. In de breedte, met elk ander, jong en oud. Dat is een hele les. Onderdoen. Misschien zijn er mensen die zijn wel eens in Bethlehem geweest. Dan hebben u vast ook de geboortekerk bezocht. En van die geboortekerk weten we, om erin te komen, moet je door een lage deuropening. Die zal niet hoger zijn dan 1,5 meter. Niet eens. Hij wordt ook wel de nederigheidsdeur genoemd. Om binnen te komen moet je bukken. Moet je buigen. En hoe groter je bent, hoe hoger je bent, des te dieper moet je bukken. Des te kleiner moet je je maken. Lijkt je dat moeilijk? Voor je hoogmoedige hart om zich te vernederen, klein te maken voor deze heerser in zijn gevolg. Toch kom je er niet onderuit, denk ik. Zei Jezus dat niet? Als je je niet bekeert en wordt als de kinderen, dan zul je het koninkrijk van de hemel zeker niet binnengaan. Daar geldt geen adel, staat nog pracht. De hemel heeft het kleine verkoren. En al wie uit ootmoed werd herboren, die is van het hemelse geslacht. Zo dichtte destijds Joost van de Vondel. Heersen. Op een vreemde manier. Heersen. We hebben er ook al een paar keer van gezongen met de woorden van de psalmen. Daar wordt het heel sterk benadrukt. De heerschappij van God die de eeuwigheid verduurt. Heel veel mensen hebben het over Heere Jezus. Voor en na. Een Heer voor en na. Maar wat bedoel ik daarmee? Span ik om zo te zeggen hem daarmee voor mijn karretje? Of weet ik me werkelijk onderdaan van zijn koninkrijk, van zijn woord, van zijn dienst? De psalmen zingen, koningschap is van de Heere. Hij heerst over de heidenvolken. Psalm 22, de leiderspsalm. Psalm 59 zingt dat God heerser is in Jacob. Ja, tot aan de einde van de aarde. God heerst eeuwig met zijn macht. Zijn ogen houden de wacht over de heidevolken. Dat zegt Psalm 66. maar ook het natuurgeweld, zoals Psalm 89 opmerkt. U heerst over de overmoed van de zee. Wanneer haar golven zich verheffen, stilt u ze. En wat te denken van Psalm 103, die we zojuist ook zongen. De Heere heeft zijn troon in de hemel gevestigd en zijn koninkrijk heerst over alles. En denk eens aan de eerste psalm die we zongen. God heerst als opperheer, dat elk hem juichend eer. De Bijbel die is vol lof over deze heerser, die de Heere is. Maar wel in zijn gevolg. En niet als je hem tegenstaat of tegenkomt. Dan moet je het ontgelden. En in die zin ontrolt zich het verdere van Micha 5. Wat dat betreft zie je ook dat de lijn die getrokken wordt vanuit Micha 5 vers 1... naar Matthäus 2, de wijzen uit het oosten. Ja, dat gaat wel op. Dat klopt wel. Daar is de koning geboren. Ga daar maar kijken. En die ster als hemelse vingerwijzing hield ook stil. Boven de stal, boven het huis waar Jozef, Maria en het kind Jezus vertoefden. Maar als Micha 5 zich verder ontrolt, dan komt daar ook een heerschappij naar voren, dat als je niet bukt en buigt, dan wordt het barsten. Dan red je het niet. Dan heb je geen leven. Dan is er geen doorkomen aan. Vandaar dat het goed is dat ook middels Matthäus 2, de overpriesters en de schriftgeleerden, aan de hand van Micha 5... de vinger hebben gelegd bij Jezus Christus. En bij tijd en wijle doen de andere profeten dat ook. Denk aan die afgehouwen tronk van Isaïe. Denk aan de lood uit zijn wortels. En wat blijkt daaruit, uit die teksten die heen wijzen naar de Messias, dat God te midden van de puinhopen, als het ware een heel nieuw gebouw optrekt. Op het enige fundament dat van zijn belofte en van zijn vervulling, van zijn trouw, dat hij is en betoond heeft aan het huis van Israël en dat in Bethlehem begon. Klein, nietig, maar machtig in feite. Koninklijk, vredevorst, weet u nog? Hij is een heerser. Wiens oorsprong van oudsher is, van eeuwigheid af zelfs. Er valt geen datum, geen tijdstip bij te bedenken. Je leest er als het ware een vingerwijzing naar de hemelse oorsprong van Jezus Christus. Hij, die oorsprong nog einde heeft, maar die dwars door de dood het leven aan het licht heeft gebracht, is het waard om geloofd en geliefd te worden. Als onze heerser, onze Heere, onze koning. Zijn afkomst ligt in de eeuwigheid. Zijn toekomst is zonder einde, eeuwig tot en met. Wie hem als koning, als heerser kent en erkent, die weet zich veilig. Die weet zich geborgen. Die weet zich klein, nietig, onder zijn heerschappij. En die beleidt het keer op keer. Heere Jezus, u bent de eerste en u bent de laatste. U bent de alfa, u bent de omega, u bent mijn Heere. U bent mijn God, elke dag weer opnieuw en nooit niet. Wat een leven. In zijn gevolg. Amen. We gaan zingen op toonhoogte 156. Liefde was het, onuitputtelijk, liefde en goedheid, eindeloos groot. Rijd als heerser door de velden, Jezus in uw grote kracht. op toonhoogte 156. Gaan we nu samen danken en bidden. getrouwe God en Vader in de hemel, we willen u danken voor uw woord, dat een wegwijzer is geweest voor de wijzen uit het oosten, toen zij even de weg kwijt waren en naar hun verstand dachten, we moeten op het koninklijk paleis zijn en dan naar dat nietige Bethlehem gestuurd te worden, aan de hand van uw woord. Heere God, leer het ons maar, om te letten op uw vingerwijzingen, uw aanwijzingen die u ons geeft, elke dag weer opnieuw. Dat we daar niet onze ogen of oren voor sluiten, maar dat we ze opmerken. En zo leven tot uw eer, in afhankelijkheid, ziende op u. Heere God, we danken u dat uw woord zo rijk is en vol staat ook met woorden tot bemoediging, tot vermaan, tot onderwijs, waar we wat aan hebben, waar we mee verder kunnen. En we danken u ook dat u niet alleen woorden zwart op wit hebt laten schrijven, maar ook uw belofte in vervulling doet gaan. Deze of andere nog voor later, maar we mogen erop hopen en er ons aan vastklemmen. In elke levensomstandigheid, van voorspoed of tegenspoed, van vreugde of vragen, van uitroeptekens en dankbaarheid of verdriet en eenzaamheid. Heere, ontferm u over ons en wijs voor een ieder onze tot een God van nabij, met wie we in het leven kunnen staan, die ons leidt en wijdt, voorgaat en beschermt, die als een zon en een schild om ons heen wil zijn. Heere, draag ons zo. We dragen elkaar aan u op. Gedenk degenen die ziek zijn, die verzorgd en verpleegd worden. We bidden u voor Dirk van Inge in Wolfheze. Gedenk mevrouw Schoenmakers in Veenendaal. En we dragen ook meneer Geurts en meneer Van der Vieren aan u op. Of u hen nabij wilt zijn en in uw hoede wel geborgen wilt laten zijn. Heren, we bidden u ook voor allen die om onze zieken heen staan. Voor allen die mantelzorg bedrijven. Waarbij dat soms ook best zwaar kan zijn en soms wel eens te veel. Laat daarom het aantal schouders zich vermeerderen en we elkaar op het oog hebben. En elkaar ook durven vragen naar welstand, maar ook of we een handje kunnen helpen. En dat we dat ook durven vragen en aanbieden. We weten toch ook dat we in uw kracht gedragen tot veel in staat zijn. En dat u zo ook een God wil zijn die het ons leert om dienstbaar, diaconaal bezig te zijn. Heere God, we bidden u voor Jan en Trudy Vervoort, die in de afgelopen week mochten stilstaan bij hun 25-jarig huwelijk. U hebt gedragen, u hebt hen gespaard. Wees dan ook naar de toekomst toe een God van nabij. Een God bij wie we mogen schuilen, aan wie we ons mogen toevertrouwen. Een God die het nooit uit handen loopt en die telkens weer perspectief biedt. Heere, gedenk onze koning, die vandaag ook weer een jaar ouder mocht worden, een nieuw levensjaar krijgt van u. Geef dat hij dat mag beleven in afhankelijkheid van u en ook gedragen op handen van gebed, tezamen met zijn vrouw en met de kinderen en met allen die hem lief en dierbaar zijn. En geef, Heere God, dat we zo ook geregeerd mogen worden onder de vlag en de wimpel van u als allerhoogste koning, die alle lof en alle eer en alle aanbidding waard is. We danken u dat Maria van der Vieren ook weer veilig en wel thuis mocht komen. Wilt u haar nabij zijn, ook bij het verwerken van alle indrukken die ze opdeed in het verre Afrika. En geef ook dat ze mag weten dat u die God bent die wereldwijd, hier en daar, maar ook her en der, tot in de kleinste uithoeken toe, een heerser bent. Een God die koninklijk regeert en die het alles ook heen voert naar uw koninkrijk. waarvan we weten, het komt. Met de dag komt het dichter op ons aan. Ontferm u over de wereld in nood, de mensen in de Oekraïne, ook de christenen daar. Geef, Heere God, dat er toch geen erge en ernstige dingen gebeuren. De dreiging die stapelt zich op. En geef wijsheid, o God, en geen blinde woede of andere verkeerde dingen. Wil daarom ook daar doen afzien van menselijke macht en majesteit en machtsvertoon, maar hopen en rekenen op uw almacht. Heere, houd zo de wereld in uw hand, ook daar waar honger is en nood en mensen omkomen van dorst of tekorten, of in oorlogsgeweld in Syrië of waar dan ook ter wereld. Ontferm u over die grote warboel die wij er met elkaar van gemaakt hebben. Ontferm u over ons, o God, en doe ons hopen op dat moment dat alles nieuw wordt, ongekend, maar niet onbemind. We zien er naar uit, rijk halzend. Hoor ons, o God, uit genade alleen, in Jezus' naam. Amen. Wij mogen nu onze liefdegaven gaan geven in de dienst van de offeranden. De eerste collecte voor de Wittenberg en de derde voor het leerstoelfonds van de Gereformeerde Bond hebben allebei een stuk onderwijs in zich ten dienste. Christelijke school, hogeschool en ook de docenten, professoren van de Gereformeerde Bond die lesgeven her en der in het land. En die dat mogen doen aan studenten om hen in te wijden in de geheimen van het woord. Aanbevolen deze beide collecten als ook de tweede voor onze kerkrentmeesters, opdat de zaak hier ter plekke ook voortgang hebben. De Heere zegene u en uw gaven. En u let ook wel op de zendingsbussen bij de uitgang. Daarna willen we zingen van Psalm 145. De versen 5, 6 en 7. Uw heerschappij verduurt zelfs de eeuwigheid. De Heer is recht in al zijn weg en werk. De Heer bewaart de ziel die hem bemint. 5, 6 en 7 van Psalm 145. Verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. Draag die met u mee en draag hem ook uit. De genade van onze Heren Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.